Onder ons is Clyde Lohan-Yu. Clyde.
Ik doe moeite, ja.
Vorige keer een mooie en zeer bijzondere dichtbundel. En het laatste wat je zou verwachten van iemand die zulke fijngevoelige, precies geschreven poëzie schrijft, dat hij vervolgens aankomt met een roman die de dikte heeft van een ouderwets telefoonboek.
Ja, dat was de opmerking ook van mijn jongere broer. Jullie hebben het telefoonboek van Mexico City uitgegeven. Je weet, in Mexico wonen 21 miljoen mensen en ze weten het allemaal beter. Dus ze staan allemaal in het telefoonboek van Mexico. Dus dat is maar wat, hoor.
Ja. Maar dit is een echt indrukwekkend boek.
Dat is het in alle opzichten. En... Want zoals je weet, en dat is het verhaal al vanaf het begin, dat we bezig waren met het uitgeven van dit boek, is dit boek indrukwekkend omdat het op de eerste plaats refereert aan die bizarre tijd van tussen 1938 en 1945. Maar ook gebeurtenissen die daarna komen, waar jonge mensen bij betrokken zijn die eigenlijk niets met die oorlog meer van doen hebben.
Mm-hmm.
En het is natuurlijk een confrontatie voor degene die in dat boek de ik-figuur is, want hij maakt kennis met een jonge Joodse en zij begint te vertellen over de ervaringen van haar ouders en de mensen om hen heen die verschrikkelijke tijd hebben meegemaakt hier om de hoek in Amsterdam.
Ja, letterlijk zichtbaar hier vanuit de Oba. Dat is eigenlijk
we
wel
kunnen
bijzonder.
Bij wijze van spreken, als jij en ik ons best doen, er naar spugen, maar dat doen we maar niet.
Ja, wat kun je een paar locaties noemen
die
een rol spelen?
Ik kan niet al te specifiek zijn, omdat er nog mensen leven die in die tijd een bepaalde rol gespeeld hebben. Maar als je zo rond de Nieuwmarkt denkt, de Jodenhoek aan de kant van de Jordaan, meer naar de Westermarkt, de Westerkerk, dan zit je zo ongeveer in de sfeer waarin dit boek zich afspeelt, buiten dan datgene wat zich in Duitsland afspeelt met het hoofdpersonage, haar ouders, haar familie eigenlijk, hè, van deerskanten. Ja. Dus zowel van vaderskant als moederskant.
Nou, want je schrijft eigenlijk, wat je zelf al aangeeft, een hele grote tijdsperiode.
Nou, het is episch. Ja, laten we de term maar gebruiken.
Ja, ja, ja. Maar waarbij ook heen en weer geswitcht wordt. Hè? Want we zitten in het nu. Hè? Het gaat om dat liefdesverhaal met de jonge Joodse vrouw.
Mag ik je heel even onderbreken?
Ja, nu komt het geheime water.
Ja, want weet je, ik ben een mastodont. Ik gebruik papiertjes en dat soort zaken. Want dat op de telefoon doen, dat lukt me niet. Maar wat deze vraag betreft, heb ik een antwoord. Wat de compositie van het boek betreft.
Mm-hmm.
En dan weet je precies wat ik bedoel. Het boek is opgebouwd uit twee delen eigenlijk. Hè, die met elkaar vervlochten zijn. Het eerste deel, dat is natuurlijk dus de ervaringen van voor de oorlog, dus van voor 1945. En het tweede deel kun je eigenlijk zien in kleur. Plotseling schakelt het zwart-wit over in kleur en dat zijn dan de belevenissen, de ervaringen van het vrouwelijke ik-personage.
Mm-hmm.
En dat verweven, dat vervlechten van deze twee oerdelen van dit boek, dat is eigenlijk dus zeg maar de basis van waaruit ik dus vertrokken ben om dit boek te schrijven.
Ja, dat klinkt heel technisch eigenlijk. Kunnen natuurlijk wel een tipje van de sluier oplichten. Het gaat natuurlijk over die langzamerhand groeiende romance tussen een eigenlijk heel ouderwets hoffelijke jongen. Die ziet een jonge vrouw slepen met boodschappen. Ze is niet zo goed ter been. En eigenlijk denkt hij meteen, die help ik. loopt met die boodschappentassen de steile trappen op voor haar.
Nou ja, laten we eerlijk zijn. Ja. Als het jou in die tijd was overkomen, dan had je het ook gedaan. Hè? Tegenwoordig is het niet meer zo vanzelfsprekend dat een man een dame helpt, maar in die tijd wel.
Ja. Ja. Ja,
Peter en mij wel trouwens hoor.
Jullie begrijpen precies wat ik bedoel. Het was niet zo vanzelfsprekend.
We promoten in dit programma ook een beetje de hoffelijkheid.
Precies. Dus ik zit tussen twee hoffelijke heren.
Ja. Dan ontstaat er iets tussen die twee. En uit dat vertrouwen komt eigenlijk een nog veel groter vertrouwen dan in een komende relatie. Die vrouw die gaat eigenlijk het verhaal vertellen van haar familie, haar ouders vooral. En dat is eigenlijk een onvoorstelbare verhaal.
Je moet het eigenlijk zo zien. Hè? Dus dan verplaats ik mij nu in het mannelijke personage.
Mm-hmm.
Deze man dus die haar boodschappen die 2-3 trappen opschouwt. En hij zit daar tegenover en geleidelijk aan, dus na 2-3 keer, begint ze dus inderdaad te refereren naar die moeilijke tijden die haar ouders hier in Amsterdam meegemaakt hebben. En zij is degene die met het voorstel komt dat het hoofdpersonage, het mannelijk hoofdpersonage, dat ook op papier zet.
Ja, ja. En dan ga je eigenlijk een verhaal in het verhaal lezen.
Ja, klopt.
Waarbij het ingewikkeld wordt voor de lezer. Want aan de ene kant wil je weten, hoe gaat het verder met die twee? Komt het ervan? Verovert hij haar? Want dat gaat niet zo 1, 2, 3. Tegelijkertijd beland je eigenlijk in een onvoorstelbaar verhaal. Hebben we natuurlijk al 100.000 keer gehoord over het onderduiken. En hoe naar en hoe vervelend dat was. Ik zeg dat ook niet dat het niks voorstelde. Maar wat ik bedoel is dat jouw verhaal nog niet gelezen heb dat er dus Joodse mensen zijn geweest die gewoon door zijn bleven werken in het centrum in Amsterdam met Duitse klanten, zich bezighielden met zwarthandel, zorgden dat onderduikers eten kregen en dus niet alleen het risico liepen dat
ze zelf hadden het grote voordeel dat ze, als ik je weer even mag onderbreken, dus dat ze zich konden manifesteren als de gewone Amsterdammer, als Nederlander. Hè? Dus, en zo is er toch een behoorlijke groep geweest hoor, van Duitsers, ook mensen die op andere terreinen bezig zijn geweest hier in Amsterdam. Hè? Dus, en waarvan we nog maar, zeg maar, de bovenlaag hebben afgeschrapt in het hele bestek van de geschiedenis. Want ik denk dat er nog meer komt.
Mm-hmm.
Als al die, tegenwoordig heet het files, hè? Als al die dossiers opengaan, wat denk je wat dan naar boven komt?
Ja. Ja.
En ook met betrekking tot de relatie Amsterdam met Brugge, verder naar Antwerpen, Brussel en aan de overkant met Engeland. In de research die ik heb gedaan voor dit boek kom je zoveel verbindingen tegen. Hè, dat zelfs met de grens met Duitsland, dat je afvraagt van hoe is het mogelijk dat die mensen ondanks alles toch een normaal, tussen aanhalingstekens, een normaal leven leiden konden.
Waar heb je die research gedaan?
Ik heb alles afgekloven wat natuurlijk iedereen afkluift. Wanneer
een NIOD. Ja? Een NIOD.
Ook. En ik heb ook het, in Den Haag op de Oude Scheveningse Weg was dat destijds. Dat is inmiddels opgeheven, dat is weer opgegaan in iets anders. Hè? Maar ja, kortom,
ik heb een archieven doorgebracht, daar komt er op neer.
Maar ook,
het is niet zo.
Kijk, ook,
in die tijd had je natuurlijk geen, ik praat nu over 88, 89. Was het niet zo dat je op Google ging zitten en dat je alles kon vinden. Dus je moest inderdaad op de fiets, in de trein, moest je uit gaan zoeken van waar dit vandaan kwam als informatie. En hoe kwam het dat iemand dus in zo'n situatie was beland. En dan, dat betekende reizen natuurlijk.
Ik ben jaren mee bezig geweest zeker.
Laat ik even precies zeggen hoe lang dat geweest is. Dus, vanaf 88, dus na het beëindigen van, met het begin van de opdracht van Nagasaki, heb ik gezegd, nou even pauze en ik ben weer begonnen. in 1994, van 94 tot 96. En toen wist je dat de NIOD in Den Haag zei van nu gooien we de tent die daar ligt. En dus een gedeelte is verhuisd naar andere. Het werd eigenlijk, hoe noem je dat? Verdeeld in 4, 5 onderafdelingen. Nou ja, reken maar uit. En pas in 2000 heb ik toen weer gezegd van, ik ga weer verder en ik ga kijken wat ik aan informatie vinden kan. Wat ik uit eigen notities had opgeschreven. Hè? Dus ik wilde hebben dat het klopte. En als het niet klopte, dan nam ik het niet op. Mm-hmm. En die groene cahiers hebben echt bestaan. Dus die bestaan nu nog. Dus.
Dat zijn de groene cahiers die eigenlijk optekenen wat de jonge Joodse vrouw vertelt. Hè, aan de
en
kunstenaar
wat het hoofdpersonage gebruikt heeft om aantekeningen te maken.
Ja,
En zover ik weet heeft het hoofdpersonage, dus het mannelijk hoofdpersonage, heeft die cahiers nog. En die notitieblokken.
Nou, kijk eens
er zijn zelf mensen die ze gezien hebben.
Ja. Wat mooi aan het boek is, is dat je ook eigenlijk een keertje heel precies kan lezen over hoe ingewikkeld het eigenlijk was in die tijd. He, wat was je positie, wat was goed, wat was slecht, met wie moest je samenwerken, soms met foute mensen, soms met zwarthandelaars, wanneer ging je iemand doden of laten doden. En hoe zwaar is eigenlijk zo'n beslissing in het echt? Want we praten tegenwoordig er heel makkelijk allemaal over. Maar
ja,
in die tijd was dat natuurlijk letterlijk voor iedereen leven of dood.
Gelukkig komt dat niet zoveel in dat boek voor. Maar,
nee, maar er zit een verhaal in wat toch wel aardig aangrijpend is. Ja, dat moet je toch
schrijnend, hè?
Ja.
Wat die werkelijkheid betreft. En het is ook inderdaad zo dat iedere Amsterdammer uit die tijd, waarschijnlijk luistert Ome Beb nu ook, die ligt in het ziekenhuis in Amsterdam en 85 jaar oud, en die heeft dit meegemaakt. Dat je soms, om dingen te bereiken, in de zwarthandel, of met mensen dus die meer konden bereiken dan jij, die van de honger krepeerde, dan moest je met sommige mensen dus in onderhandeling gaan. Dus die eigenlijk niet niet strookte met wat je zou noemen fatsoen, hè, de ethische normen van ieder weldenkend mens.
Zeg maar heulen met de vijand.
Dat, ja. Ook dat heulen met de vijand, weet je, is een hele zware term als je bijvoorbeeld hebt te maken met iemand dus die, dat weet jij waarschijnlijk ook vanuit jouw achtergrond, hè, dat er mensen plotseling NSB'er waren geworden. Maar dat grote predicaat op hun borst, dat was eigenlijk zo nu en dan puur grootdoenerij. Eigenlijk bij de meute willen horen. Hè. En 2, 3 jaar later erachter komen dat ze de verkeerde keuze in het leven gemaakt hebben. Dat soort dingen gebeurden. Dus het is heel moeilijk. Ik wil ook niet die moralistische scheidslijn maken. Hè? Dus van, dit is fout en dit is goed. Ik wil het verhaal vertellen zoals het overgebracht is aan het hoofdpersonage. En zoals hij dat opgetekend heeft uit de mond van iemand die totaal niets met die oorlog te maken heeft. Maar zich volledig betrokken voelt bij datgene wat haar ouders in die periode hebben meegemaakt.
Ja, want je doelt nu eigenlijk op de jonge kunstenaar die, hè, in contact met die jonge Joodse vrouw, zij vertelt op een zeker moment al die onvoorstelbare anekdotes. Het deed me een beetje denken aan verhalen van 1001 Nacht, Scheherazade, die ook eindeloos lang de nieuwsgierige naar het volgende verhaal aan het lijntje hield. Volgende keer dan vertel ik je verder. En dat doe je eigenlijk in jouw boek ook. Je blijft blijvend geïnteresseerd in hoe het af gaat lopen met die mensen in die periode van de Tweede Wereldoorlog, met al hun problemen.
Het blijft intrigeren, ja, precies juist.
Tegelijkertijd blijf je dus ook die twee jonge geliefden vormen, volgen en ben je net zo nieuwsgierig eigenlijk naar hoe dat verder gaat. Want goed, de kunstenaar die amper de eindjes aan elkaar kan knopen, die werkt in de vis. Hè, de
visafslag, ja, keihard. En
's ochtends heel vroeg op.
Ze waren met z'n tweeën, eigenlijk met z'n drieën, maar één valt eruit. En op een gegeven moment blijven ze over in zo'n ouderwetse Morris Minor werd er dan naar IJmuiden gereden. En zoals je weet, hier hadden we op de... Tegenover de Sint-Nicolaaskerk had je de koppelbazen en die namen dan mensen voor de haven en mensen voor de visafslag. De visafslag kwam je niet zomaar, dan moest je echt een zekere deskundigheid hebben van hoe maak je een vis schoon. En je moest stevig zijn, maar dat moest ook op die trolleys, hup. En daar belandt deze jongen. Die werkt daar met een broederkunstenaar die al langer in dat vak zit. En samen brengen ze dus de vis naar de koelcellen. Om vervolgens dus verscheept te worden naar, dat weet jij ook wel, Portugal, Spanje in die tijd. Hè? Want de kabeljauw werd daar ingezout en daar werd bacalhau van gemaakt. Hè? Wat, hoe heet het spul? Bacalhau, hè? Wat,
bacalhau,
wat de Portugezen eten.
Ja, Surinamers zeggen bacalhau.
Bacalhau, ja. En nou ja, die periode en dat, laten we eerlijk zijn, zoals dat meisje dat vertelt in dat boek, waren De palingen en de alen waren nog van deze lengte. Die vind je niet meer vandaag de dag.
Nee, ik zijn allemaal op, Clyde.
Dat is, maar eens.
Ja. Het aardige aan jouw boek is, hè, bijvoorbeeld zo'n fragmentje. Want dit is natuurlijk maar een heel klein stukje van het grote, dikke boek dat je geschreven hebt. Maar je weet
ook
meteen...
Ik weet waar je naartoe wil gaan, Peter. Nou ja, Peter wil me zeggen van Clyde... Je leest en je leest en je blijft te lezen. En dat is een beetje deze opmerking had ik van je. En weet je wat het gek is? Mm-hmm. Vanmorgen nog was er iemand die belde en die hetzelfde zei. Die zei van Clyde, je leest en je leest en je blijft lezen. En misschien om die redenen, weet je, om die reden dat ik het boek geschreven heb. Om te laten zien van kijk, weet je. We zien het allemaal als een enorm... ongrijpbaar iets. Die oorlog die voor onze generaties eigenlijk, niet meer grijpbaar is omdat het te ver achter ons ligt. Maar je weet dat er dingen gebeurd zijn die nog steeds van belang zijn als het gaat om de medemenselijkheid. Van hoe gaan mensen met elkaar om? Wat kun je tolereren van een ander? Hoe fanatiek mag je zijn in religieuze opvattingen? Dat soort zaken meer, weet je. Dus, en het toeval wil dat ik in 88, toen ik met dit boek begon, dat ik dacht, weet je, ik zet het in zijn perspectief. Ik ga de dingen eerst uitzoeken en daarna ga ik schrijven en kijken van hoe ik deze grote, spectaculaire ideeën, die normen en waarden die de mens heeft, hoe breng je die over op een eenvoudige, simpele manier naar mensen die graag willen lezen en die graag overtuigd willen worden van iets wat van belang is.
Ja.
En dat is op zo'n goed Amsterdams gezegd het hele eier eten.
30 jaar verder en 700 pagina's, hè?
Ja, ja.
Ja.
Nou ja, wat los van wat we nu al besproken hebben, bijzonder aan het boek is ook dat jij laat zien dat, hè, die Tweede Wereldoorlog, je zou kunnen zeggen, nou ja, dat is verleden tijd. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. En er lopen nu nog steeds mensen rond, en in jouw boek ook, waar bijvoorbeeld door wat hun ouders overkomen is, of wat ze gedaan hebben, zij eigenlijk min of meer getekend zijn, een gevoel van schuld meedragen of boosheid. En dat gaat zo ver, en dat zien we in jouw boek ook, dat iets eigenlijk rechtgetrokken zou moeten worden in het nu, wat toen zelf is gevonden, ja, toen is gebeurd.
Ja, een soort zelfidentificatie met die tijd.
Ja.
En zodanig erin bevangen raakt, nee, dat is niet het juiste woord. Zodanig erin vastgeklonken raken dat ze er allerlei oplossingen gaan bedenken voor zichzelf en voor degene die het kwaad is aangedaan. Hè. En dat is, ja, weet je, dit soort schuld- en boetegevoelens, die wilde ik niet in het boek hebben. Maar ze waren er nu eenmaal omdat het het hoofdpersonage overkwam. Hè. Peter, mag ik één ding zeggen?
Ja.
Want dit jaar in november is het 100 jaar geleden dat George Maduro overleed. Hè? En dat is één van de mensen aan wie ik dit boek opdraag. En George Maduro, zoals je weet, komende week staan alle kinderen rondom Madurodam. Hè? Want Madurodam wordt gevierd. Weet je hoe Madurodam gevierd wordt?
Nou, vertel.
Zal je eerlijk waar, dat verhaal ken je ook, hè? Dat koningin Wilhelmina was de eerste die zei van, die jonge Maduro, is daar nog aandacht aan besteed? En weet je, pas daarna zijn zijn ouders en noem maar op, familie in, op Curaçao zijn daar bezig mee gegaan. En Maduro werd een van de helden die wij nooit zouden hebben herdacht. Ja. Als koningin Wilhelmina niet had gezegd, heeft er iemand aan die jongen van Maduro gedacht?
Er was even een geluidsontploffing hier in onze oren, luisteraars.
Ja, de tweede figuur die ik herdenk met dit boek, dat is...
Maar even terug, als ik het niet erg vind, speelt Maduro ook een rol in het boek?
Nee, pertinent niet. Ik draag het op aan hem, weet je, omdat hij een van de vele anonieme helden zou worden als er nooit aandacht aan hem besteed was. Hè? En de tweede is natuurlijk Boy Ecuri. Hè? Dus de Arubaanse held die in Den Haag wordt gefusilleerd in... hoe heet het ook alweer? Het Oranje Hotel.
Ja.
Ja, en de derde figuur is iemand die het van heel dichtbij heeft meegemaakt. Dat is onze grote vriend Leo Wienissen. Die heeft hier in de gaarkeuken gewerkt en heeft mensen aan eten geholpen die werkelijk van de honger krepeerden, weet je, en op een gegeven moment onder moest duiken, omdat de Duitsers nu eenmaal jonge mensen nodig hadden die naar het oostfront moesten of naar de Kroepfabrieken. Ja. En dat joch was 22. Hij is nu...
Arbeidseinsatz, ja.
Hij is nu... Hij is geboren in 22, dus reken maar uit hoe oud die man is.
97, ja.
Snap je? En hij zal binnenkort, zullen jullie hem zien, want hij is er nog hoor. En kranig en wel.
Maar denk eigenlijk je dat de anonieme helden, zeg maar. Hè?
Dat bedoel ik.
En dat geldt ook voor veel mensen in jouw boek die je beschrijft, met naam en toenaam soms. Wat we natuurlijk vooral willen weten is waarom heet het boek eigenlijk Paramourpoeder? Want daar hebben we het nog niet over gehad.
Zouden we dat eigenlijk een stukje mysterie moeten houden voor de lezer?
Nou, we moeten wel ietsje weten.
Ietsje moeten we wel weten. Tipje van de sluier.
De vader van het vrouwelijke hoofdpersonage is een handelaar in half edelstenen en edelstenen. Jij bent ooit eens in Idar-Oberstein geweest en dan weet je dat Idar-Oberstein voor de oorlog en kort na de oorlog ook draaide op half edelstenen en dergelijke. Dat deed die man. En hij draagt het over aan zijn dochter die hier op de middelbare school is geweest. En die gaat daarmee verder. Maar ze komt in contact met een Duitse. Die ook weet hoe hij aan parelmoerpoeder kan komen. Of hoe hij aan parelmoer kan komen. En zij komt tot parelmoerpoeder op een hele slimme manier. En meer vertel ik er niet over, want dat parelmoerpoeder werd gebruikt in balsams, noem maar op.
Want dat is eigenlijk een beetje de truc van jouw boek. Hè? Dat je eigenlijk altijd ziet, hè, aan de ene kant bijvoorbeeld een jonge Joodse vrouw met een oorlogsverleden zou je kunnen zeggen. Een trauma, toch min of meer. Eigenlijk normaal gesproken een kwetsbaar personage, misschien haar slachtoffer. Nee, in jouw geval, dat is ze niet of dat is ze misschien ook. Maar daarnaast een eigenlijk zeer succesvolle... harde zakenvrouw die het wereldwijd maakt. En ook, zo hebben veel mensen twee kanten in jouw boek. Hè?
Ja, maar ook hier is er een min of meer in het kleine stukje Amsterdam waar ze woont, is ze bijna op een duistere manier is ze bezig met haar handel. Hè? Ze koopt twee panden hier in de buurt. Weet je, en ik denk dat de mensen het boek moeten lezen. Hè?
Nou ja, dat is ook altijd, hè, want hè, die panden die ze dan koopt en wie daar zijn brood mee verdient. Alles heeft eigenlijk altijd een soort echo weer in die Tweede Wereldoorlog. Hè. Ja, altijd is er wel een reden waardoor er een gedachte opkomt van ja, toen is er dat gebeurd, dan doe ik dit. En ja, dat is eigenlijk heel bijzonder aan jouw boek. Je blijft steeds heen en weer stuiteren tussen heden en verleden. En naarmate het boek vordert, zo dik als dat is, krijg je steeds meer inzicht in alles.
Dank je wel.
Het moet een klus zijn geweest.
Is het
dat
ook
kan
geweest?
Ik me wel voorstellen.
Is het ook geweest, weet je. En Ik ben iemand die op papier schrijft, hè, om te beginnen. Dus dan lag eerst een stapel daar, maar vervolgens zag je dan 2 weken later dat de stapel die hier lag, deze kant was uitgeschoven en in het midden iets heel anders lag. En rechts of links een totaal ander gedeelte van het boek, of een stukje essentie van het boek, mm-hmm. hè, om het maar zo te zeggen. Dus, en dat opbouwen.
Hoe zag je ook allemaal blaadjes waar ingeknipt was.
Ja, je kent het dan van, er is iemand die daar ooit mee begonnen is. En ik heb het van hem overgenomen.
Was niet Remco Kamp? Woody Allen doet dat ook, ja.
Nee, Remco Kamp doet dat niet.
Woody Allen doet dat.
Ik ben zijn naam kwijt. Maar in ieder geval, er is iemand die dat deed. En ik, die vorm van componeren. Hè? Dus dat je het boek eigenlijk, maar zonder een boek te maken dat overgeconstrueerd is. Want dat is ook niet leesbaar. Dat weet je net zo goed als ik. Nee.
Nou ja, Kleit, helaas zit de tijd er alweer op. Ik zou zeggen, luisteraars, ga Parelmoerpoeder lezen. Trek daar een flinke tijd voor uit. De schrijver heet Clyde Low on You. Uitgeverij De Knipscheer heeft het gemaakt.
De rest van de vakantie, want het wordt toch groter weer. Dus,
Daarom. En we hebben verder geluisterd en gesproken over Van Tuin tot Taart. We hebben het gehad over de tentoonstelling in Amstelveen. Dan moet u even Ateliers 205 bekijken. Verder de tentoonstelling in Artie.
Mag ik een vraag stellen over die tentoonstelling?
Een hele korte vraag dan.
Ja? Over die tentoonstelling. Worden daar ook beelden geëxposeerd?
Ja, worden ook beelden tentoongesteld.
Ja, is het inderdaad een hele interessante...
Dat was het alweer, luisteraars. Dank u wel voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. En andere cultuur. Tot dan.